Ja, ik heb vandaag een hele bijzondere preek. U weet dat ik al jaren bezig ben met de reis naar het beloofde land, hè? Hoor, dat weet je toch wel, hè? Ja, dat is wel doorgedrongen. En daar wil ik nog wat van vertellen. Maar mijn punt is, ik geloof dat die hele reis naar het beloofde land, die Exodus, is een beeld van ons christenleven. Dat heb ik al vaker verteld. Eerst word je bevrijd door het bloed van het lam.
Je wordt dan bevrijd door het bloed van het lam en dan ga je, word je gedoopt door het water en dan krijg je de vervulling met de Heilige Geest in je leven. En dan ga je door de levenswoestijn en dan mag je hier het beloofde land innemen en die mensen doen het niet. Ze hebben alles gekregen wat ze nodig hebben om het beloofde land in te gaan. En toen heb ik vorige keer heb ik verteld, ja, ze misten een stuk of 6, 7 dingen en dan moesten ze een hele rare omweg maken. Slaat nergens op, ze hadden gewoon 37 jaar later hier ook het land weer kunnen ingaan. Want dat mocht de eerste keer ook. En als God voor je strijdt, waarom zou je dan zo'n rare omweg maken? Maar dat komt omdat ze moesten wat dingen leren. Maar, we hebben er nog niet over gehad. Wat is het dan in het beloofde land? Wonen in het beloofde land. En daar wou ik een beetje met u over hebben. Ik ben met een boek bezig, ik heb het al 50 jaar op mijn hart, maar ik ben nu bijna klaar. Ik heb nog één hoofdstuk, dat is bij punt 7, dat beloofde land. En dat wil ik graag van u weten. Daar wil ik even een minuut of 10 over hebben. Wat denkt u nu over het beloofde land? Ten eerste, een heleboel mensen denken over het beloofde land, dat is in de hemel. Dat hoor je vaak, weet je wel. Dan ga je over de Doodsjordaan en dan... Maar in de hemel is geen strijd meer. In het beloofde land wel. Daar is strijd, zijn vijanden. Daar zijn moeite en zorgen en problemen in je leven. Ik denk als je bekeerd bent, dan begin je met God. En leer je allerlei dingen. En dan ga je zo steeds verder in het leven. En eigenlijk het doel is om daar te komen. Dat is het land waar God de baas is. Waar je volkomen bent toegewijd aan God. Hier heb je allerlei dingen te leren, hadden we de vorige keer. Maar hier bijvoorbeeld de Jordaan is niet toevallig het diepste punt op de hele aarde waar je met droge voeten kunt lopen. Dat is 400 meter beneden zeeniveau. Het is geen punt op aarde zo diep. Waarom heeft de almachtige schepper dat nou zo gedaan? Waarom heeft hij daar zo diep laten worden? Omdat het ook een geestelijk beeld is. Omdat je daar, hier heb je te strijden tegen vijanden, maar uiteindelijk... Dan in je leven, dan moet je ook de dingen overgeven. Jezelf vernederen, overgeven aan God, volkomen toewijding aan God. En dat is dus een verhaal voor ons, zoals we hier zitten, ook voor de jonge lui. Dat we leren om God volkomen toegewijd te volgen. En dan ben je in het beloofde land. Maar er zijn wat... speciale kenmerken. Hè? In het beloofde land gaat het erover. Dat is vanaf ongeveer Jozua 5 tot aan 1 Koningen 10. Wat er dan allemaal gebeurt. Ik zal zo direct wat dingen noemen. Maar ik ben in 2012 hier begonnen met er iets over te vertellen. Over dit verhaal heb ik toen voor het eerst laten zien. En toen heb ik verteld over de Heer Jezus. Die werd hier geslagen. Zeg maar 2 keer op de rots geslagen. De eerste keer. Werd hij geslagen op de rots hier. Maar de tweede keer ging het fout. Dat mocht helemaal niet. Moest niet tot de rots spreken. Dat is in ons leven dat wij, daar heb ik een preek over gehouden, dat we niet elke keer weer tegen Jezus zeggen, als u van ons houdt dan. Nee, hij heeft laten zien dat hij van je houdt. De tweede keer als je als christen bent gegroeid, en dan is het de bedoeling dat je tot hem praat. Niet Mozes die sloeg de tweede keer ook op die rots. Nee, Jezus heeft 1 keer geleden. Hij heeft nooit weer te lijden. Daar heb ik over gepreekt. En ik heb het over de rode koe gehad. Er was hier enorme ellende. Allemaal dood en verderf. Toen zei God, als jullie naar het beloofde land zijn gekomen. Hij bleef een belofte hebben. Dan had hij een rode koe. Christenen hebben bijna nooit van een rode koe gehoord. Terwijl het voor de Joden is dat de belangrijkste... wet die er bestaat. Hoe kan dat dat wij er niks van weten? Nou, heb ik wat over verteld. En toen heb ik verteld over Melaatschheid heb ik hier verteld. Of, en ook van terug naar de Schelfzee. Ze mochten hier het beloofde land in. En God zegt, al mislukt. Als je in je eigen heiligheid het beloofde land wilt innemen, mislukt het. Die plaats heet Kadesh. Dat komt van het Hebreeuwse woord kadosh. En dat betekent heilig. Als wij proberen God te volgen uit onze eigen kracht, mislukt het. En toen zei God, nou, terug naar de Schelfzee. Helemaal terug naar je eerste liefde. Daar heb ik over gepreekt. En we hebben het over Amalek gehad hier. De strijd tegen Amalek. En over de tabernakel enzovoort. Hebben we allemaal verteld. Maar nu wil ik graag van u eens horen. Wat voor leven, wat voor christenleven is dan in het beloofde land? Cor, kun je wat vertellen?
Dat er geleefd wordt naar de wil van God.
Naar de wil van God.
Naar de wil van God. Ja, iemand anders? Wat uitwerken? Hoe dan naar de wil van God? Of? Je hebt vast wel wat te vertellen, zien.
Ja, als we vertrouwen in hem hebben. Als we hem aanbidden en vertrouwen in hem hebben. Dan volgen we de dingen die ook vervelend zijn. Die ons weerstand geven. Maar in vertrouwen ga je door.
Mijn kinderen vroegen laatst. Pa, ben jij in het beloofde land? Mijn volwassen kinderen. Ja, nou, dat durf ik nou nog niet zo direct te zeggen. Ik moet een beetje denken aan Paulus die zegt van, vergetende wat achter ons ligt, streven we naar wat voor ons ligt. We doen ons best. Maar ik ga niet zeggen van of ik er wel of niet ben. Dit is het doel, we willen dat. Maar ja, iemand anders? Noem eens nog eens iets toegevoegd. Ja?
Er is nog zeer veel dingen die moeten opgeruimd worden. En vooral ook ons beschermen van de invloed van de wereld om ons heen. Wat in Canaan het geval was met afgoderij.
Ja, dat vind ik ook een goede. Kijk, u moet niet denken van Ben heeft er zo lang over nagedacht. Nee, ik wil gewoon weten wat u zegt, want ik vind dit ook een goede. We moeten, die woestijnreis is ook om dingen af te leren. Dat je, of misschien dat je gebonden bent aan een bepaalde occulte dingen. Dat kan soms gebeuren, hè. Dat moet je dan van bevrijd worden. En daar is eigenlijk die reis voor, dat al die dingen openbaar worden. En hier die Canaanieten, dat waren ook allemaal boosdoeners en zo. Dus daar moet je ook tegen strijden en van bevrijd worden. Ja? Nog iemand? Ja. Van de week hadden we bidstond en gingen we eigenlijk ook over de verspieders in het beloofde land. En ja, de verspieders die zijn eigenlijk het symbool van kennis nemen van het beloofde land waar we allemaal naar waar je naartoe gaat. En die metafoor mogen we ook nu gebruiken in ons eigen persoonlijk leven. Ga je met God of ga je niet met God? Dus dat is de modus of de gesteldheid waar je in leeft. Ja, en moet ik denken aan die verspieders. Dus dat waren als het ware, die wisten over het beloofde land. En zo kunnen wij ook een heleboel kennis hebben over de Bijbel. Dat we heel veel weten van het beloofde land. Ben, je hebt misschien al 40 jaar erover nagedacht. Je weet er veel. Maar durf je het ook in te nemen? Dus je kunt er heel veel van de Bijbel weten. Een professor in de theologie te zijn. En niks begrijpen van Gods beloofde land. Of het niet durven. Durf ik van God te vertellen op straat? Durven we te getuigen? Durven bij ons in het huis, de hele buurt werd geïsoleerd en zo, eco en toestanden. En toen was er ook een schilder bij ons huis. En we kregen zo over het geloof. En ik heb hem toen mijn boek gegeven, Moderne Wetenschap in de Bijbel. Ik zeg, heb je nog eens een goed boek? En maar toen hadden we het over, ja, hij zegt, eigenlijk durf ik niet te bidden voor mijn eten. Hij kwam uit Urk, we waren allemaal christenen. Maar ik durf niet te bidden voor mijn eten, want die mensen lachen me uit. Die zegt van, smaakt het eten nou lekkerder? Simon, kun je nog voor Simon bidden? Ik zeg, ja Simon, je moet je niet in een hoek laten duwen. Hè. Je moet gewoon vertellen, ja jullie snappen er niks van. Het gaat niet of het lekker is, maar ik ben gewoon dankbaar voor wat ik van de schepper heb gekregen aan voedsel of zo. Ik zeg, je moet niet
in je schulp, maar een beetje, niet agressief, maar offensief. Kom op, we hebben wat te vertellen. Hoef je niet te schamen. Oké, volgende. Nog meer. Ik wil het graag weten. Alles wat u zegt komt in mijn boek. Nee, je zet ik te zien bij en zo. Nee, dat is een grapje. Maar ik wil het wel graag weten, want samen moeten we verder. Het beloofde land, is dat niet de plek waar geen strijd meer is? Waarom weet u dat?
Ja, de microfoon. Ja, ik denk bij het beloofde land dat je aan kunt in Jeruzalem.
Ja, een heleboel mensen.
Dan is de last.
Ik
had,
ja.
Dan ben je een hard strijd voor. Dat bedoel
ja, ik had dat. Ja, precies, maar de meeste mensen denken dat het beloofde land in de hemel is. En daar, want daar is geen strijd meer. Maar het gaat om het beeld. Dit beeld hier is wel strijd. De Canaanieten, de Ammonieten. En ook strijd onderling en angsten en was daar. Dus dat beeld van die doodsjordaan en de hemel is wel mooi. Maar dit beeld van de Exodus is het echt hier op aarde. Daar is nog heel veel strijd. Dat zal ik direct ook noemen. Maar als u even naar voren komt, dan kunnen we het allemaal horen. Ook Leen en Elma, kun je het allemaal horen.
De bron waar je uit put en genieten van de vruchten van het beloofde land, denk ik.
Geniet van de vruchten van het beloofde land. Nog eventjes over die bron, vind ik ook zo mooi. Hier hadden ze dorst. En gingen ze mopperen. Daar hadden ze dorst. Gingen ze mopperen. En hier hadden ze de les geleerd. Hier hadden ze weer dorst, bij de bron, Beir. En daar gingen ze de Heer loven en prijzen. Werd niet meer gemopperd. Hier werd steeds gemopperd, maar hier leerden ze de les. Werd niet meer gemopperd. Vlakbij en in het beloofde land was er op zich niet zoveel geen gemopper meer. Maar genieten, ja, dat moet ik onthouden, dat is ook dat je geniet. Heel veel christenen die zwerven een beetje door de woestijn. Die weten wel misschien waar ze vandaan komen, maar ze weten niet goed waar ze heen gaan. Maar dat doel moet je voor ogen houden. En dan mag je genieten van de vrucht. Hier aten ze alleen maar manna. Moet je denken aan dat, wat de Bijbel zegt, is de melkproducten in Hebreeën, de melk. Maar hier aten ze het vaste voedsel. Ook als christen heb je de melkproducten. En je leert van de Heer Jezus en die helpt je. Maar hier eet je het vaste voedsel, ook van God. Maar daar hield de manna op en aten ze de vruchten van het land. Dankjewel. Ja, nog meer? Ja.
Als je van 1 tot 7 loopt, de route, de Exodus route wordt eigenlijk door naar te verwijzen naar Psalmen 32 vers 8. Ik leid je op de weg die je moet gaan, ik geef je wijsheid en raad en mijn ogen zijn op jou. Welke situatie erheen gaat, God is met je.
Ja, God is altijd met je. Dus dat is ook, dat zie je in de woestijn, zag je ook altijd. Overal is God met je. En hij leerde hun wel en bestrafte hun ook, maar hij was altijd, was de vrede. Zelfs hier toen ze volkomen gefaald hadden met die rode koe, zei God: als jullie in het beloofde land komen, ik breng jullie naar het beloofde land, je zult er komen. En dat is bij ons allemaal zo. Welke route het ook is, God is bij je. En hij wil ons zo leren door het leven. Dat zie je ook in de Bijbel. Johannes, in het Nieuwe Testament, schrijft hij eerst naar de kinderen. En dan schrijft hij naar de jongelingen, staat er. En dan staat er naar de vaders. Dan zie je die groei. Hier zie je groei. En dan heb je ook, eerst ben je een lammetje van God. En dat neemt hij vaak op de rug. En dan word je een schaap. En dan moet je zelf lopen. En dan doe je pootjes soms een beetje zeer. Want een lammetje wordt op de rug genomen. En die heeft niet zoveel last van die scherpe stenen. Maar een schaap die loopt dan wel. En die heeft misschien last van die scherpe stenen. En als je nog verder groeit. Dan word je zelf herder. En dan neem je een ander op de rug. Dan bid je voor anderen. En zo werkt dat. Ook, dus dat is groei in het geloof. Ik blijf doorgaan, want ik heb dat nodig. Jullie kennis en inzichten.
Ik denk als je dus voor het beloofde land komt, dat je allemaal je rugzak hebt. En als je je rugzak op de helft, voor een gedeeltelijk op de helft, achterlaat en je gaat met de vrede van God ga je verder. Dan kan je met de vrede van God en alle liefde die je in je hebt, kan je de hemel binnengaan.
Ja, ja. We hebben allemaal rugzakjes. Ik zie hier een heleboel mensen zitten met rugzakjes. Dat is ook heel interessant. Hier, die bergen die zijn 800 meter beneden zeeniveau. En de Jordaan is 400... Nee, dit is 800 meter boven zeeniveau. En dit is 400 meter beneden zeeniveau. Moet je meer dan een kilometer naar beneden. En dat is heel steil. En dat heb ik ook geschreven in mijn boek. Voor mensen met veel bezittingen is dat een probleem. Met veel ossenkarren. Maar ook met zware rugzakjes. Dat afdalen. Maar dat is om te leren. Onze rugzakjes die mogen we hier bij God brengen. En dus het gaat me niet om de kennis van dit, maar het gaat om uw leven, hè? Jullie leven. Dat je eigenlijk bedenkt, waar ben ik? Ben ik eigenlijk al wel bekeerd? Ik heb wel eens verteld, ik was in een gemeente in Arnhem. Met iemand uit Rusland en ik vertaalde hem en zo. Maar toen kwam een mevrouw naar voren. Die me vroeg voorbeden. Maar toen vroeg die Rusland-Duitser. Hij zegt, bent u wel bekeerd? Hebt u uw leven wel aan Jezus gegeven? Ja, zegt ze, ik ben 20 jaar lid van deze Pinkstergemeente, toch? Zit toch wel goed? Nee, zegt hij. Enzovoort. Toen hebben we samen met haar gebeden. En heeft ze voor het eerst bewust haar leven aan Jezus gegeven. Hebben we dat gedaan? De Bijbel zegt dat dat nodig is. Enzovoort. Ben ik gedoopt? Ben ik vervuld met de Heilige Geest? Heb ik de lessen geleerd? Oké, nou nog twee, want anders wordt het misschien te lang. Maar ik vind het reuze interessant om dat allemaal te horen.
Dat het goede zo langzaam doet bij een hoop mensen. Dat het goede langzaam doet. Hè? Bij een gaat het vlug als bij de ander.
Ja, dat is ook een goede. Dat u zegt van het groeien is zo langzaam soms. Dat is een van mijn hoofdteksten in de Bijbel die ik 52 jaar geleden geleerd heb. In Exodus 23, daar zegt God, je belooft dan, we waren ze nog hier. Hij zegt, ik breng je naar het beloofde land, maar je zult het niet in één jaar kunnen innemen. Langzamerhand zul je het innemen totdat je zo gegroeid bent in het geloof dat je het in bezit kunt nemen. Langzaam. Een van mijn hoofdkenmerken is dat ik ongeduldig ben. En een lang verhaal. Maar in ieder geval, God je leert mij. Hij zegt, het is niet in één keer dat je het allemaal te pakken hebt. Dat is een groei. Lees maar na in Exodus 23. Langzamerhand. Hij zegt, want als je te snel groeit, dan zullen de wilde dieren het overpikken. Dan kun je dat, als je alles hebt uitgeroeid, al die mensen en zo, dan is het land te leeg. Dan die wilde dieren nemen het over. Je zult langzamerhand groeien en het in bezit nemen. Ja. En dat is niet fout. God heeft het ook zo gepland. We hebben een jaar of 80, sommigen hebben iets meer kort, denk ik. Hè, dan om te leren van God en zo. Ja. Het is een langzame groei. Maar we zijn met de Heer op weg.
Er moet gewerkt worden.
Er moet gewerkt worden. Dat is ook een goeie. En er zijn veel christenen wel. Die zouden het liefst. Daar kom ik op terug direct. Ik moet mijn preek nog doen. Zeg. Ja. Kom op. Ik doe direct nog één. Iemand mag wat zeggen. Of, ja, misschien ook wel meer. Maar er zijn veel zijn christenen. Die verlangen alleen maar naar rust en vrede en zorgeloos. Maar dat is het evangelie niet. Als je rust en vrede en zorgeloos wilt, wat moet je dan doen? Weet ik veel, ga dan yoga doen of zoiets stomzinnigs. Maar als je werkelijk wil, nee, yoga is stomzinnig, denk erom hoor. Yoga is geen mystiek, dus denken sommige mensen. Yoga is uiteindelijk bedoeld om in contact te komen met de geestenwereld. Ik heb dat zelf ook gedaan voor mijn bekering. Ik zie me nog staan op de Schelling, op het strand van de Schelling probeerde ik op mijn kop te staan. Maar het mislukte elke keer. Ik viel elke keer om. Ik was geen goed yoga. Dat moet gewerkt worden. Het is gewoon dat je... God wil gewoon dat we eerlijke, oprechte mensen zijn. En geen luiaards. Het staat zelfs in de Bijbel dat, geloof ik, dat luiaards komen niet in de hemel. Hè? En angsthazen.
Dat doe ik mee, dat doe je zeker mee. Zoals de derde slaaf.
De derde slaaf die zegt van ik begraaf mijn talent in de Bijbel.
Ja,
in de
grond.
Dat is luiheid. En daar heb je God niet van gediend. Dat is ook terecht. Nou, de laatste. Ja, ik wil wel de hele dienst doorgaan, want ik vind het wel interessant. Dat wordt wel allemaal genoteerd toch in de... Ja.
Niet meer voor jezelf leven. Nee. Maar alles wat je doet, doe het voor de Heer.
Kijk. Dat... Ik heb hier in mijn preek ook ergens staan, reist-christendom. De ouderen weten dat wel, dat was vroeger in Indonesië. Dat werden de Molukkers en zo veel hoor. Maar dan, die werden dan christen, omdat de grote Tuan, hè, de snoezaan, hè, daar komt het woord van Tuan. Omdat de grote Tuan was christen, laat ik dan ook maar christen worden en dan krijg ik wat meer reis. Zo werkt het niet. Het gaat erom dat je werkelijk je leven aan God geeft en niet uit gemakzucht God volgt. Wat zei u ook weer? Waar had ik het nou goed geantwoord? Oh, niet meer voor jezelf. Het gaat erom dat je een herder wordt en een anderen helpt, Jezus helpt. Ja? Nou, ja, blijf doorgaan hoor. Ja, alles overgeven aan de Heer en dat je volwassen wordt in het geloof. Dus ook wat in die Hebreeën staat, dat je het vaste voedsel en dat je ook niet altijd door allerlei wind van leer wordt omvergeblazen of door moeilijkheden. Ik vind het moeilijk om mijn egoïsme af te leggen. Preken, dat lukt me wel. En wat ik altijd zeg, een dienst op zondagmorgen duurt maximaal 2 uur. Want dat komt, ik had een keer geleerd met de zaken doen en zo. Je kunt 2 uur lang kun je jezelf goed voordoen. Daarna dan val je terug tot hoe je echt bent. Daarom zijn, dus als ook hele belangrijke mensen worden uitgekozen, weet je wel, voor die headhunters, voor hun werk, dan doen ze altijd langer dan 2 uur. Een dag, 2 dagen. Want dan doe je vanzelf zoals je bent. Maar 2 uur lang kun je je mooi voordoen. Daarom duurt een dienst toch nooit langer dan 2 uur. Gaat zo. Ja, u begrijpt het. Ja. Ja. Laatste. Dat zien we alleen jij nog dan. Je hebt zulke belangrijke dingen te zeggen.
Nee, maar je zei er net, ik ben ongeduldig. Dat heb ik ook. En als ik dit verhaal las, dan had ik zoiets van 38 jaar nog eens door de woestijn. En had het nou niet wat korter gekund?
Ja, precies. Dat is ook nergens voor nodig. En het punt is die 38 jaar. God die wil er ook niks van weten. God schrijft er niets over. Niks. Mensen denken dat het Exodus verhaal een mooi verhaal achter elkaar is. Nee, het is de eerste 1,5 jaar en het laatste jaar. En daartussen niets. God wil er, het is volkomen nutteloze tijd. God wil er niet over praten. Jammer hè. Laten we onze les leren en... dat niet in ons leven laten gebeuren. Oké. Ik ga dat allemaal eens mooi naluisteren. Even nog wat snel, een paar punten die me aanspreken. Het thema is, woont u al in het beloofde land? En in het algemeen kun je zeggen, het beloofde land is het land waar God regeert.
Het land waar God regeert, waar je
volkomen aan God bent toegewijd. En wat ik al zei van Paulus, die zegt, ik heb het nog niet, maar ik jaag ernaar. Ik wil het grijpen. En dat staat vooral in Jozua, hoe het volk het land ging innemen. 3 korte punten wil ik noemen wat mij opviel in deze, in het beloofde land. De 1 is Richter 2. Richteren 2. Aan het eind van Richteren 2 en het begin van Richteren 3. Het is een beetje lang stuk, daarom heb ik het ook niet op de beamer. Daar staat, dus die Israëlieten deden niet wat God wilde. En dan zegt God, daarom zal ik ook geen enkel van de heidenvolken meer voor hun ogen verdrijven die Jozua heeft overgelaten toen hij stierf. Ze hadden een heleboel koningen overwonnen, maar lang niet allemaal. En God zegt, ik ga ze niet verder vernietigen. En dan moet je dat vertalen naar je eigen leven. Waarom vernietigt God die volkeren niet in ons leven? Opdat ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de weg van de Heere in acht zullen nemen door daarin te gaan. Zoals hun vaderen die in acht genomen hebben, of niet. Zo liet de Heere de heidenvolken blijven, door hen niet onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Jozua over te geven. Daar hadden we het zo net ook over. Het is een langzame groei. Dit nu zijn de volken die de Heere liet blijven om Israël door hen op de proef te stellen. Dat wil zeggen alle Israëlieten die niet wisten van al de oorlogen met Kanaan. Alleen opdat de jongere generatie van de Israëlieten daarvan zouden weten om hun de oorlog te leren. Alleen hun die er tevoren niet van wisten. En dan noemen ze een paar volken, zoals de vijf vorsten van de Filistijnen. Vers 4. Zij waren er om Israël door hen op de proef te stellen. Opdat men zou weten of zij naar de geboden van de Heere zouden luisteren. In het beloofde land is er nog strijd. In ons leven is er ook tegenstand. Is er strijd, helaas. Maar deels komt het natuurlijk door onze eigen schuld. Doordat we niet volkomen zijn toegewijd of wat ook. Of de problemen die we zelf hebben veroorzaakt. Maar voor een deel is het ook dat God ons wil trainen. God wil ons trainen dat we geen slome, zwakke, luie christenen zijn. En hij wil ook kijken of we het echt menen. En ik vind het soms ook moeilijk. Dan denk je, waarom moet mij dat nou overkomen? Of dan denk je, ja, noem eens wat, Leen. Waarom moet mij dat overkomen? Ja, dat weet je niet. Maar God wil daar ook wil kijken, want als het je overkomt, ga je dan door? Wil je dan echt Jezus volgen? Meen je dat je zegt, ik hou het doel in de gaten en er komt een tijd, dan is het voorbij en dan ben ik volkomen gezond en dan zijn we in de hemel. Hebben wij het geduld om dat aantal jaren waar we mee zitten, om dat te accepteren wat God op ons leven brengt, om te trainen. Wat we zeiden, geen reist-christendom. En dat is belangrijk om je dat te realiseren. In mijn leven ben hoop ik, wat er komen mag, blijf Jezus volgen. Want dat lied van I have decided to follow Jesus, ik heb dat eens nagezocht. Dat was een man in de binnenlanden van bij India daar. En hij was met zijn gezin tot geloof gekomen. En toen werd, een lang verhaal, maar eerst werd zijn vrouw doodgeschoten. Hij zegt, I have decided to follow Jesus, no turning back. Toen werden zijn kinderen doodgeschoten en mishandeld. En dat, als vader doet je dat vreselijk zeer. Er was ook mijn dochter, die vertelde tegen haar zoontje, ja, opa houdt meer van de Heer Jezus dan van ons. Nou, ik zeg, Jessica, dat moet nog maar blijken. Dat kan ik wel makkelijk zeggen, maar als het zover is het dan zo. Want ze weet wel dat ik van hun hou. Het is niet dat ik minder van hun hou, maar van de Heer Jezus hou ik nog meer. I have decided to follow Jesus. En die man, die is toen zelf ook vermoord. En toen, ik weet niet hoeveel jaren later, is er een hele dorp tot bekering gekomen. De Heer is erbij. Je weet ervan, je moet er soms doorheen. Wat de christenen in Rusland zeggen, alleen de mensen die uitverkoren zijn, die mogen lijden voor Jezus. De anderen mogen dat eens niet. Ja. Dat is één ding. De tweede is, Wat, hier stonden dus die vijf stadsvorsten van de Filistijnen. Die waren overgebleven om de mensen te toetsen. En dat is mijn tweede punt. Die Filistijnen. Er waren vijf stadsvorsten van de Filistijnen. Die woonden hier. En dan moet je denken aan je vijf zintuigen. Elke keer. Als de Israëlieten niet deden wat God zeide, dan kwamen de Filistijnen. Richteren 10 vers 6 en 7. Daar staat: maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Zij verlieten de Heer en dienden hem niet. Toen ontbrandde de toorn van de Heer tegen Israël en hij leverde hen over in de hand van de Filistijnen. Nog één vers, hoofdstuk 13 vers 1 van de Richter. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Daarom gaf de Heer hen over in de hand van de Filistijnen. Elke keer als de christenen, als de mensen niet op God keken, wat we net allemaal horen, maar op de wereld om hen heen, alles liet binnenkomen door hun zintuigen van, oh wat mooi hè, oh was ik maar zo rijk. Of oh, wat een auto, hè, jongen, had ik maar zoveel goud, of wat ook. Of andere dingen, of dat je dingen hoort, de muziek, of reuken, allemaal van die hele fijne dingen in het leven. Dat mag wel, maar zoek je dat, of zoek je Jezus? En gaan die dingen je beheersen? En als ze elke keer, als ze dus niet op God keken, maar echt op de, laten we zeggen, de begeerte, de hebben dingen van het leven. Als je krijgt is wat anders, maar dat je je begeerte had om dat te doen. Dan kwamen de Filistijnen binnen. Je vijf zintuigen, dan werden ze overwonnen. En koning Saul die streed tegen de Filistijnen, koning David streed tegen de Filistijnen. Dat zijn onze vijf zintuigen. Dat is het tweede wat ik wil zeggen. Er is veel over te zeggen. Maar dat je het even bedenkt is van God liet volkeren leven om te trainen. Doet hij ook bij ons. En wij hebben ook onze vijf zintuigen die altijd ons dwars zitten. Vooral als we als ons hart niet bij God is. Natuurlijk kun je allerlei dingen zien. Maar het gaat erom of je hart bij God is. Of bij je bezittingen. Of wat dan ook. Het derde kort ding wat me opviel. Opviel in het beloofde land is in de tijd van Salomo en koning David. In 1 Koningen 10, dat is het summum van het beloofde land. God zegt, ik zal op Sion wonen, ik woon in de tempel. Dat is waar God woont, de God bij de mensen in de tempel. Dat was het summum van het beeld van God bij de mensen, het koninkrijk van God, de hemel op aarde als het ware. En waar ik dan altijd aan moet denken is over David en Salomo. Koning David, die had zijn leven lang strijd. Die had oorlogen tegen vijanden, tegen de Filistijnen en tegen alle die Canaanieten had die strijd. En koning David had problemen in zijn huwelijk. Met zijn vrouw, dat ging het allemaal niet zo goed. Die lachte hem uit en zei, ah, ben jij nou een koning? Loop je daar in je nachthemd, loop je een beetje te springen voor die ark. En hij had problemen met zijn zonen. Die wilden hem vermoorden. En allemaal met hun zuster en toestanden. Tamar en zo. En David had problemen in zijn gevoel. Dat zie je in die psalmen. Dat hij had die echt. Dan riep hij tot God. Dat is ook een heenwijzing naar de Heer Jezus. Profetie. Van hey, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zei David, maar dat bedoelde hij niet op naar de Heer Jezus. Maar hij had problemen. Opstand. Strijd met Achitofel en zo. Herkent u zichzelf misschien altijd strijd in je leven? Ben, herken je dat? Maar David was een man naar Gods hart. Zeg God, oh wat een man hè. Heb wel fouten, maar zijn hart is bij mij. Hè? Oh, dat is een vriend van God, hè? Staat er. Hè? En hij is in eer en oprechtheid gestorven. Of wilt u zijn als Salomo?
Samen. Er was vrede in zijn rijk. Geen enkele vijand. Rijkdom, roem, eer, macht, vrouwen bij de vleet. Man, wat wil je meer? Er kwamen allerlei mensen op bezoek. De koningin van Scheba, die zegt, oei, 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 meneer, wat hebt u toch een geweldig leven. Om jaloers op te worden, toch? Dan denk ik, nu misschien ook wel, ja, ik zou dat ook wel willen. Man, wat zou ik toch een dikke Ferrari kopen? Dat weet ik veel van. En, maar Salomo, die wijze man, die had 3000 spreuken gemaakt. Moet je eens kijken in Deuteronomium 17. Salomo, die werd geëerd. Die wist het allemaal, wijze man. Oh, de Billy Graham van zijn tijd. Maar God zegt in Deuteronomium al, dat is 500 jaar voor Salomo. Daar staat de koning van Israël. Deuteronomium 17, vers 16 en 17. Mag voor zichzelf niet te veel paarden aanschaffen. En hij had vreselijk veel paarden, 12.000 of zo. En hij mag het volk niet laten terugkeren naar Egypte. Hij had al die paarden gekocht in Egypte. Hij mag ze niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen. Omdat de Heer tegen u gezegd heeft, u mag nooit meer langs de weg terug naar Egypte. Nooit meer. Dat slavenhuis, nummer 1 daar. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen. Anders zal zijn hart afwijken. En hij had er 1000. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. Het staat er. En Salomo had het allemaal in zijn wijsheid. En je hebt misschien wel, je kunt wel rijk zijn, maar je moet het niet voor jezelf gebruiken. Gebruik het voor de zending of zo. Geef geld aan allerlei organisaties. Maar hij hield het voor zichzelf. Oh, hij had een troon, jongen, dan kun je wel. Dat is meer dan de jaarinkomsten van heel Nederland. Zo'n mooie troon had hij. Maar hij had kunnen weten in zijn wijsheid.
Cor, Ben. Dat bijvoorbeeld als je ouder wordt.
Dat had hij kunnen weten. Dan word je wat zwakker. Niet alleen je lichaam, maar ook je geest. En toen je ouder werd, kon je niet zo goed meer weerstand bieden aan allerlei verleidingen van zijn vrouwen. En hij ging afgoden dienen. Hij had moeten oefenen, dat staat hier ook in vers 18, maar dat is dan te veel. Hij had de Bijbel moeten lezen. Daar moest hij dag en nacht in lezen. Hij had de Bijbel moeten lezen, de Bijbel moeten volgen. En als je dan ouder wordt, dan heb je een beetje leren schuilen bij Jezus. En dan kun je die verzoekingen wel aan. Maar Salomo in al zijn wijsheid, ik denk dat hij dacht, ik los het zelf wel op en hij ging eraan ten gronde. En dat is onze keus, dus een hele preek over te doen hoor, maar het gaat mij erom, wat is onze keus? Willen we zijn als Salomo? En eindigen zo als Salomo? Of zijn we tevreden met David te zijn? Misschien van binnen, van buiten, overal strijd, wat Paulus ook zegt. En dat je denkt, jongens, ik hou het niet vol. Heren, wat bent u? Heren, verlaat me niet in mijn ouderdom, of wat ook. Dat staat er. En dan, maar er was een man die in Gods woord las, die bad, die met God omging. Die oefende zich om dicht bij God te blijven. Hij zegt, de Heren oefent mijn armen, zodat ik een koperen boogspan. Hij is geoefend. En toen hij oud werd, toen kon hij terugzien op een leven met Jezus, zeg maar. En een keus, dat is dan anders. Wilt u een Salomo zijn, of wilt u toch liever een David zijn? Dat zijn allemaal die drie aspecten van het beloofde land. Er is strijd om je te trainen. De Filistijnen liggen altijd klaar, die zintuigen om je van God af te wenden. En het uiteindelijke, waar eindigen we mee, als een David of als een Salomo? Blijf dicht bij God. Vestig je ogen op de Heer. Denk aan de Filistijnen. Pas op voor zucht naar overdaad. Rijkdom is geen zonde. De zonde is de zucht naar rijkdom. De zucht naar goud. De zucht naar iets meer. Was dat niet Rothschild of wie was dat vroeger? Die man die had toen iets van 4 miljard, ze stellen het nu als 200 miljard of zo. En toen vroegen ze meneer, wanneer, nee dat was een andere man, maar in ieder geval, wanneer houdt het op? Je zucht naar meer, hij zegt, iets meer. Dat was zijn antwoord. Er is altijd iets meer, ben je tevreden. Tot slot wil ik nog lezen, Ezechiël 16, vers 49 uit de NBG vertalen. Ezechiël 16. Vertel me, wat was de grote zonde van Sodom en Gomorra? In, daar heb je gelijk in, maar in Ezechiël 16 staat, zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. In trots, overdaad en zorgeloze rust leefde zij met haar dochters, zonder de ellendigen en de armen te ondersteunen. Trots, overdaad en zorgeloze rust, dat was de grote zonde van Sodom. En dan krijg je vanzelf al die sekstoestanden en zo. Dat is een gevolg daarvan. Van die trots, overdaad en zorgeloze rust. Kies dan heen in wie gij dienen zult, zegt de Heer. Amen. Amen. Amen.